onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we onze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 45 en daarvan het derde vers. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Zij vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in 's vijands wrevelig hart. Gij zult, o God, in eeuwigheid bekleden de vaste troon van uw gerechtigheden. De rijkstaf die in uw hoge majesteit in het Godsrijk zwaait, heerst met rechtmatigheid. Wij hebben de volgende afkondiging. In de eerste plaats dat er woensdagavond, zo de Heere wil en we leven zullen, al hier een dienst gehouden wordt die 7:30 begint. Er zal dan gecollecteerd worden voor de gereformeerde Bijbelstichting. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de stichting Adullam in de eerste plaats en de tweede rondgang voor de kerkvoogdij. Vanmiddag 2:30 is er hier een preekbespreking over de preek van deze morgen voor alle jongeren. Zeker degenen die nog nooit kwamen, van harte uitgenodigd. Wij gaan nu zingen Psalm 45 vers 3. Stellen wij ons nu voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet En wij zingen daarna Psalm 119, vers 12. Wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht, in het hoogst gestoeld op uw knecht gebeten, heb ik mijn weg naar uw geboden gericht. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor deze morgen vinden wij in de eerste 12 versen van Spreuken 25. Ik noemde u als schriftlezing Spreuken 25 en daarvan de eerste 12 versen. Waar wij het woord van God aldus lezen in Spreuken 25 vers 1 te beginnen. Dit zijn ook Salomo's spreuken die de mannen van Hiskia, de koning van Juda, uitgeschreven hebben. Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Aan de hoogte van de hemel en aan de diepte van de aarde en aan het hart van koningen is geen doorgronding. Doe het schuim van het zilver weg en daar zal een vat voor de smelter uitkomen. Doe de goddeloze weg van het aangezicht van de koning en zijn troon zal door gerechtigheid bevestigd worden. Praal niet voor het aangezicht van de koning en sta niet in de plaats van de groten. Want het is beter dat men tot u zegge, komt hier bovenaan, dan dat men u vernederen voor het aangezicht van een prins die uw ogen gezien hebben. En vaart niet haastig voort om te twisten, opdat gij misschien in het laatste daarvan niet wat doet, als uw naasten u zou mogen beschaamd hebben. Twist uw twistzaak met uw naasten, maar openbaart het heimelijke van een andere niet. Opdat degene die het hoort u niet smaden, want uw kwaad gerucht zou niet afgekeerd worden. Een reden op zijn pas gesproken is als gouden appels in zilveren gebeelde schalen. Een wijs bestraffer bij een horend oor is een gouden oorsiersel en een halssieraad van het fijnste goud. Tot zover. De tekst voor de prediking is het tweede vers van Spreuken 25, het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Laten wij vooraf de Heere bidden om zijn zegen. O eeuwige, almachtige, oneindige God, wie is een God als Gij, groot van macht en heerschappij? O, wij komen tot U, en dan past ons eerbied en diep ontzag voor U de hoogste majesteit. Want wie kan U zien buiten de Heere Jezus Christus en leven? Bekleed ons dan met die indrukken van U, zoals wij weten dat Jesaja getroffen werd door uw heiligheid en het uitriep, wee mij, omdat ik een man ben van onreine lippen en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar schenk ons ook vrijmoedigheid door het geloof in de Heer Jezus Christus, om toe te gaan op die verse en levende weg die Gij zelf gebaand hebt door uw eigen bloed, tot in het binnenst heiligdom. O, wat is er in uw Zoon dan een wonderlijke toegang, waar de hoge priester in het Oude Testament maar eenmaal per jaar mocht toegaan in het heiligdom. Dan mogen wij altijd met vrijmoedigheid toegaan tot het binnenst heiligdom van de gemeenschap met U, in het bloed van uw Zoon. O, wij komen U in Hem vanmorgen onze beden voorleggen. Wilt Gij vanmorgen in ons midden zijn? O, U bent in ons midden met uw woord, maar wij bidden ook om de krachtige bediening van uw Heilige Geest. Er zullen er ook onder ons zijn die nog onbekeerd zijn. Jongens en meisjes, vaders en moeders, die het nog steeds uithouden tegenover U, die nog steeds op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. En misschien dan wel zeggen niets op u tegen te hebben en allerlei verontschuldigingen hebben, maar onderwijl dezelfde blijven. O, wij bidden u dat gij vanmorgen al die excuses ons ontneemt en dat wij leren u nederig te voeten vallen. Dat wij gaan zien dat wij schuldig staan tegenover u. Dat wij gaan beseffen dat we tegen zo'n goede God gezondigd hebben. Dat wij het verstaan dat wij die verloren zoon zijn, die de Vader zo op het hart getrapt hebben. O, dat wij zo verbroken zijn en zo onze onwaardigheid gevoelen, maar ook zo gans hulpeloos tot u komen vluchten, u smekend om de vrede en om de bewijzen van uw genade in ons leven. Er is toch niemand te jong vanmorgen, ook al zegt de duivel van wel, ook al zegt hij dat wij nog tijd genoeg hebben, ook al fluistert hij ons in dat de dienst van u zo'n nare dienst is, die wij maar voor ons uit moeten schuiven. O, dat wij die vader der leugenen niet langer geloven, maar dat wij uw woord gaan geloven dat uw dienst een liefdedienst is, waar nog nooit iemand spijt van kreeg. O, wij bidden ook vanmorgen voor al uw kinderen. U kent hun omstandigheden. U weet hoe de duivel altijd op de loer ligt, hun zwakke plaatsen kent, hun zwakke tijden kent, om daar misbruik van te maken. En u weet hoe goed gelovig wij steeds opnieuw weer zijn. Al zijn wij 100 keer gestapt in een strik van de boze, dat wij ook de 101ste keer weer dezelfde misvatting en misstap zouden doen. O, wilt u ons dan voor struikelen bevrijden? Wij zijn aan het hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Houd u ons dan vast en laat u niet varen het werk dat uw handen begonnen zijn. O, als wij in donkerheid en duisternis verkeren, wilt gij het licht dan door de wolken doen schijnen en door het licht de wolken verdrijven, dat wij uw vriendelijk aangezicht mogen zien, dat vrolijkheid en licht geeft, dat we opnieuw mogen huppelen van blijde zielenvreugde, dat we mogen opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus, en dat we zo deze morgen mogen eten en opnieuw smaken en proeven dat gij goed zijt voor slechte mensen, en dat wij zo nieuwe kracht ontvangen om in het strijdperk van dit leven staande te mogen blijven in u de Heere. O, laat uw kinderen zo versierd mogen zijn met de vruchten van uw Heilige Geest, opdat in hun gezinnen, opdat bij hun buren, opdat bij hen op school of op hun werk ook anderen jaloers worden en gewonnen worden voor uw dienst. Wij dragen de belangen van uw koninkrijk aan u op wereldwijd. De velden zijn wit om te oogsten en de arbeiders zijn zo weinig. O, wilt gij ook jonge mannen uit Oudorp uitstoten in uw wijngaard, dat zij de rechtvaardige aanzeggen dat het hem eeuwig wel zal gaan en dat zij ook de goddeloze eerlijk behandelen. O, wij smeken u dat gij al het werk van zending, al de arbeid van evangelisatie in en buiten Nederland gebruikt, dat gij aanwezig zijt in het werk van bijbelvertaling of welke arbeid dan ook maar. De moeder die met haar kinderen spreekt, de juffrouw op zondagschool. Er is zoveel werk dat gebeurt en zoveel zaad dat gestrooid wordt. O, laat het alles met de kracht van uw geest, opdat jonge harten en oude harten gaan buigen voor u de levende God en in het verlies van het onze de eeuwige winst nu reeds genieten mogen. Wij dragen ook deze week in het bijzonder onze hervormde kerk aan u op. Er zal deze week een bijzondere synode zijn in verband met het samen op wegproces. O, gij weet in welke crisis onze kerk is gekomen. Wilt gij zijn met alle leden van de synoden? dat in deze verlegenheid uw gelegenheid openbaar zou komen. Dat u zelf opstaat tot de strijd, waar alle hoop ons gans ontvalt. En het is alsof niemand zorgt voor onze ziel, o dat wij het gaan zien en gaan opmerken en ons gaan verwonderen. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het maar doorgronden het niet. O dat dan in de hele breedte van de kerk er een vragen naar u zal komen, dat vrijzinnigen weer gaan buigen voor uw woord, en dat ook rechtzinnigen hun eigen mening kruisigen om te vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wij dragen ook elkaar op in alle omstandigheden van ons leven. Wij hoorden dat er rouwdragende families zijn, dat er ook de afgelopen week mensen in de gemeente waren die geroepen werden om voor u verantwoording af te leggen. O, wilt gij zijn met de nabestaanden? Wilt gij hen troosten zoals geen mensen dat kunnen? En dat zij in deze rouw en moeite leren om te vragen naar u en naar uw sterkte, naar hem die al hun heil bewerkte. En dat zij dagelijks uw aangezicht zouden zoeken. O, dat uit het verlies van een geliefde eeuwige winst geboren zal worden. Dat wij gevoelen hoe erg het is om een geliefde te verliezen, maar dat wij ook beseffen dat het nog veel erger is om zonder u te zijn, om zonder Christus te zijn, om zonder hoop in deze wereld voor te leven. O, brengt u dan beweging in ons leven, in een dal vol dorre doodsbeenderen. Gij blijft toch dezelfde, gij spreekt en het is er. En door de dwaasheid der prediking behaagt het u toch om zondaarsharten te openen. Uw woord dat gij doet uitgaan zal nooit ledig tot u wederkeren, maar het zal doen hetgeen u behaagt. En het behaagt u toch om door die prediking zondaren te trekken. O, wij doen een beroep op uw barmhartigheid, op uw eigen woord en uw eigen beloften, dat gij die gestand doet. Wij hebben geen rechten, geen waardigheid, geen pleitgrond in onszelf, maar gij doet het toch omwille van uw grote naam. Doe het ons vanmorgen zien. Uit genade. Amen. Wij zullen samen gaan zingen van Psalm 86, het eerste, het tweede en het derde vers. Neig, o Heere, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. Ik ben ellendig, diep in nood, gans van hul en hulp ontbloot. Hoed mijn ziel, gij zijt almachtig, en ik ben uw gunst deelachtig. O mijn God, die mij aanschouwt, red uw knecht die u vertrouwt. Psalm 86, het eerste, tweede en derde vers. schoot. Yeah. gemeente. Wij kennen allemaal in de Bijbel de vergelijking tussen God en een koning. We kijken er niet vreemd van op als de Heere zichzelf vergelijkt met een koning. Maar dan is het altijd in die zin dat je bij een aardse koning iets aantreft wat je uitvergroot bij de koning der koningen ziet. Is het altijd dat God alle aardse koningen overtreft, maar dat iets wat bij zo'n aardse koning aanwezig is, dat dat dan veel heerlijker en volmaakt zelfs bij de Heere aanwezig is. Het is niet moeilijk om daar een paar voorbeelden van te noemen. En laten we dat doen. Ik denk aan het voorbeeld dat God waardigheid en heerlijkheid heeft. Als je naar de koningin zou mogen, dan denk je er echt wel over na hoe je zelf zult kleden. Dan denk je er echt wel over na wat je allemaal zult zeggen, hoe je zult gedragen. Dat is niet zomaar iets. Dat is wat anders dan dat je even bij de buurvrouw door de deur heen naar binnen gaat. Je hebt eerbied voor haar majesteit, koningin Beatrix. Je hebt ontzag voor haar. En zo is het nog veel meer als je tegenover de koning der koningen komt te staan. Wie zou die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen? Of zoals David het zegt in Psalm 130, dat hij de Heere kinderlijk, maar ook met beving vreest. Als wij gaan beseffen wie God is in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit, in zijn almacht, ja, dan krijg je eerbied voor God. Dan praat je niet meer over God alsof hij een buurman van je is, maar dan is ook je spreken geladen met ernst en ontzag, met eerbied en met ootmoed. Als Elia merkt dat de Heere in dat suizen van die zachte stilte tegenwoordig is, dan bedekt hij zijn aangezicht met die kemelsharen mantel, omdat de Heere aan deze plaats is. Als je voelt dat God in zijn woord is en hij is in zijn woord, dan lees je de Bijbel heel anders. Dan voel je de Bijbel, dat is precies hetzelfde als wat Mozes meemaakte in de woestijn bij die brandende braambos. Toen de Heere tegen hem zei, doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig land. God openbaart zich in de Bijbel niet minder werkelijk dan hij zich openbaarde bij Mozes in die brandende braambos. En diezelfde eerbied, diezelfde ootmoed, datzelfde ontzag zal dan in ons hart aanwezig zijn. Dat is één voorbeeld. De waardigheid van die hemelse koning tegenover onze nietigheid en onwaardigheid. We kunnen een ander voorbeeld noemen. Denk aan de soevereiniteit van een aardse koning. Wat is dat? Dat betekent dat een aardse koning, zeker in de tijd van het Oosten natuurlijk, in de tijd van de Bijbel, nu is het wat anders, maar in de tijd van de Bijbel, dan kon een koning doen en laten wat hij wilde. Soeverein wil zeggen, je bent aan niemand verantwoording schuldig. Er zijn geen wetten die jou moeten controleren, maar als koning heb je absoluut gezag. Je kunt elke wet uitvaardigen die je maar wil, elke belasting opleggen die je maar wilt. Het is in onze tijd natuurlijk wat anders. Onze vorstin, die heeft in de praktijk niet zoveel te vertellen. Ze is in ieder geval al gebonden aan de grondwet. En in de praktijk is het toch zo dat de Eerste en de Tweede Kamer de dienst uitmaken. Hoewel formeel onze koningin altijd nog haar handtekening onder een wetsvernieuwing zou kunnen weigeren. Maar zij is in ieder geval gebonden aan de grondwet. Zij is in die zin niet 100% soeverein. Maar wat nou bij die Oosterse koningen wel aanwezig was, zo'n Oosterse koning was soeverein, dat zie je uitvergroot bij de Heere terug. Hij kan werkelijk doen en laten wat hij wil. Er is niemand die kan zeggen, Heere, wat doet u nou toch? Er is geen rechtbank waarvoor God zich zou moeten verantwoorden. Oh, dat denken wij wel eens, Dat God zich moet verantwoorden voor de rechtbank van onze reden. En dat wij zeggen, Heer, hoe kan dat nu dat u almachtig bent en dat u een God van liefde bent. En dat er dan toch zoveel onrecht gebeurt in deze wereld. Kunt u dat dan niet anders doen? Zo denken wij het wel, maar zo is het natuurlijk niet. God die kan doen wat hij wil. Hij is vrij, hij is soeverein. Hij is de grote pottenbakker die het ene vat schept ter ere en het andere vat ter onere. En als je de Heer leert kennen, dan ga je dat ook leren. Dan ga je leren, ik ben geen koning. Ik moet van mijn troon af en ik moet gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Dan heb jij het niet meer te vertellen, maar je voelt dat de Heer het te vertellen heeft. En dat jij moet zwijgen. Ik was verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Om nog een voorbeeld te noemen. Een aardse koning en zeker die koningen van Israël, die stonden daarom bekend dat zij goede tierenkoningen waren. Zij zochten het goede voor hun onderdanen. Zij waren geen mensen die hun onderdanen uitbuiten en uitmergelden. Maar het waren koningen die het goede met alle gebreken toch voor hun hele volk en natie op het oog hadden. En zo is het nog veel meer met de Heere. Hij is een goede tierenkoning. Want goede tieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Psalm 130 die komt er niet over, 136 komt er niet over uitgezongen om de goede tierenheid van de Heere te prijzen en te loven. Hij is niet alleen goed voor degenen die voor hem buigen, maar de Heere is zelf zo goed dat hij ook goed is voor zijn vijanden. Als wij allemaal te eten en te drinken hebben, is dat de goedheid van God. Hij laat het regen over bozen en over goeden. Hij laat de zon schijnen over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. De goedheid van God. Hij heeft deze wereld, die de vijandschap aan God had verklaard, zo lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, de goedheid van de Heer. Aardse koningen kunnen er iets van hebben, maar als je bij zo'n aardse koning er iets van ziet dat hij belangeloos is in de regering, dan weet je, wat je nou bij die aardse koningen in beginsel ziet, dat zie je volmaakt en oneindig bij die hemelse heerser. Ik noem nog één laatste voorbeeld. Als je een onderdaan bent van zo'n aardse koning en je hebt achting, respect en liefde voor je vorst, dan heb je er ook belang bij dat het je koning goed gaat. Dat er goed van hem gesproken wordt. En je zou het vreselijk vinden als hij zou struikelen of dat zijn rijk wordt afgebroken en inkrimpt. En zo is het ook als je een onderdaan bent van die hemelse koning. Dan besef je het in de veelheid van onderdaan is des konings heerlijkheid gelegen. Je bad misschien altijd al wel uw koninkrijk komen. Maar als je de Heere gaat kennen. Als je de Heere gaat dienen en vrezen. Dan bid je het zo heel anders. Dan heb je zo'n verlangen dat al je kinderen voor de Heere gewonnen worden. En als je zwanger zou zijn. Dan heb je dat diepe heimwee dat dit kindje van en voor de Heere mag zijn. Om eeuwig zijn naam te loven en te prijzen. En dat zijn koninkrijk uit heel je gezin gebouwd wordt. Dan krijg je liefde voor heel de gemeente van Oudorp. En dan zeg je, Heere, dat er onder de jongeren en onder de ouderen velen mogen zijn. Die mogen dienen in uw koninkrijk om uw naam te verheerlijken en uw deugden te prijzen. Dat zijn zo vier voorbeelden. Waarin een aardse koning enigermate een afschaduwing is van die hemelse koning. En nou gaan we naar onze tekst. Overal in de Bijbel vinden wij die vergelijkingen zoals we dat nu zagen. Maar nou valt onze tekst juist daarin op dat onze tekst zo heel anders is. In onze tekst staat niet een overeenkomst van een aardse en een hemelse koning, maar juist een tegenstelling. Het is de eer van God een zaak te verbergen, maar, de tegenstelling, de eer van een koning om een zaak te doorgronden. Stelt u zich voor, en ik hoop dat u het zo ook doet, u leest met uw kinderen aan tafel uit Spreuken 25 en u praat daar nog wat over door. Je moet niet haastig een hoofdstukje afraffelen en dan de Bijbel weer dicht doen zonder dat je nou eigenlijk weet waar het over ging. Je kunt beter wat minder lezen en dan nauwkeurig lezen, dan dat je maar hele hoofdstukken afraffelt zonder dat je eigenlijk weet waar het over ging. Nou, u bent Spreuken 25 aan het lezen, of een gedeelte van dat hoofdstuk. En uw zoon die zegt, zeg papa, wat betekent dat nou eigenlijk? Ik begrijp dat niet goed. In de Bijbel zie ik altijd dat een hemelse koning vergeleken wordt met die aardse koningen, maar... Maar nou is dat een tegenstelling is. De aardse koning lijkt juist helemaal niet op die hemelse koning. Hoe moeten we dat zien? Wat zou u dan zeggen als vader? U bent toch priester in het gezin? U hebt toch ook geestelijke leiding te geven? Wat zou je dan zeggen? Wat betekent dan deze tekst? De eer van God om een zaak te verbergen. Zouden wij dat misschien zo moeten opvatten? Dat God zo groot is en zo anders is als wij, zo heilig en zo ondoorgrondelijk, dat wij God niet kennen. Zou je het zo moeten lezen? Het is de eer van God om zichzelf te verbergen. Hij is zo oneindig groot en wij zijn zo nietig en zo klein. Hoe kunnen wij ooit weten wie God is? Nou, laat ik al gelijk maar zeggen dat dat het echt niet betekent. Want God is helemaal niet zo dat hij het een eer vindt om zichzelf te verbergen. Maar God heeft juist alle moeite gedaan om zichzelf te openbaren. Als wij de Bijbel hebben, dan moeten we ons verwonderen dat wij in eenvoudige menselijke taal kunnen lezen wie God is. De Heer had de Bijbel ook zo kunnen schrijven dat je eerst, ik weet niet hoeveel jaren, theologie en andere talen moest studeren. En dat je dan een heel klein beetje zou kunnen weten wie God is. Maar zo heeft de Heer het helemaal niet gedaan. De Heer heeft in zo'n taal geschreven dat... Natuurlijk zijn er moeilijke gedeelten in de Bijbel, maar een kind kan toch begrijpen waar het in de Bijbel uiteindelijk op aankomt. Daar hoef je helemaal geen theoloog voor te zijn of zo. Het is juist voor de kinderen en voor de eenvoudigen gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te verstaan. De Heer die openbaart zich. Dat is een wonder, dat wij uit de Bijbel weten wie God is. Dat we uit de Bijbel zien dat hij heilig is, dat leer je niet uit de natuur. Dat we in de Bijbel zien dat God geduldig is, dat leer je niet uit de natuur. Dat we in de Bijbel zien dat God zo rechtvaardig is, dat leer je niet uit de natuur. Dat we in de Bijbel zien dat God zo genadig en zo vol ontferming is in de Heer Jezus Christus, dat leer je nergens dan in het woord van God. Oh, je hoeft niet naar Jeruzalem te reizen, je hoeft niet naar de hemel op te klimmen, je hoeft niet in de hel af te dalen, maar nabij u is het woord. Is dat wel eens een wonder voor je geweest, dat je zomaar op je slaapkamer in die brief van God kunt lezen, waarin hij laat zien wie hij nu is? Dat je hem kunt kennen? Zonder de Bijbel zouden wij absoluut in het duister tasten wie God is. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons geopenbaard. Nergens heeft God zich zo duidelijk bekendgemaakt als in de Heer Jezus Christus. Als we lezen wie hij is. Hoe moet je dan deze tekst verstaan? Zou je het misschien zo moeten uitleggen dat het een eer voor God is om bepaalde dingen te verbergen, bepaalde zaken achter te houden? Dat is natuurlijk wel zo. God die laat niet alles aan ons zien. Hij heeft ons niet gezegd wanneer de dag van de wederkomst is. Wij kunnen wel de tekenen van de tijden opmerken. En weten dat die tijd nabij is. Maar die dag en die uren weet niemand, zelfs de Zoon niet. De Heer heeft ons niet gezegd wanneer de dag van ons sterven zal zijn. De Heer heeft ons niet gezegd wie er nou uitverkoren is en wie er nou niet uitverkoren is. De Heer die schrijft nergens in de Bijbel hoe het zal gaan met het samen op weg proces in de hervormde kerk. De Heer die toont ons niet in een blauw druk hoe volgend jaar de wereldgeschiedenis eruit zal zien. Wat dat betreft houdt de Heer als een wijze regeerder dingen verborgen. Een vader vertelt toch ook niet alles tegen zijn kleine kind. Hij weet sommige dingen zeg ik tegen mijn kind en mijn liefde laat ik aan mijn kind blijken. En dat moet voor mijn kind genoeg zijn, maar ik ga echt niet alles zeggen aan mijn kind. Hij kan beter dingen niet weten dan dat hij sommige dingen wel weet. En zo is met de Heer ook. En dat moet ook genoeg zijn. We moeten ook niet nieuwsgierig, of zoals de belijdenis zegt, curieuselijk de dingen van God onderzoeken. Dit moet ons genoeg zijn dat God de wereld regeert en dat Hij ons leven in zijn hand heeft. En als je dan krediet hebt op God, dan is het ook goed. Dan kun je het ook aan Hem overlaten. In het geloof mag je weten dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dan kun je alleen maar verwonderen en zeggen, o diepte des rijkdoms. Beiden der wijsheid en der kennis Gods. Wie kan zijn verstand doorgronden? En hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen? God is groot. Wij begrijpen hem niet. Hoe zouden we ook als kleine mensen, als nietige schepselen, wij als sterfelijke mensen, zouden wij de onsterfelijke kunnen doorgronden? Wij als schepselen, zouden wij de schepper kunnen begrijpen? En bovendien is ons verstand door de zonde verduisterd. O, wie zouden wij zijn dat wij God kunnen doorgronden? Nee, in die zin is het waar. Maar is dat nou de eer van God? Tegenover de eer van een koning? Een koning die verbergt toch ook dingen? Dat staat in het derde vers. Aan de hoogte van de hemel en aan de diepte van de aarde en de zee. En aan het hart van de koning is geen doorgronding. De onderdanen weten echt niet wat de koning allemaal voor hun besprekingen heeft. Wat hij allemaal voor hun plannen heeft met zijn volk en wat hen volgend jaar te wachten staat. De koning die wijs is, die weet de juiste tijd en de juiste wijze waarop hij dingen openbaart. Nee, juist daarin lijkt God op een aardse koning dat hij bepaalde zaken van zijn bestuur en van zijn beleid niet openbaart, maar achterhoudt. Het is waar dat God zo groot is dat wij niet alles van hem begrijpen, maar dat nu de totale tegenstelling is met een aardse koning, dat kun je toch niet direct zeggen. Hoe moeten we dan die tekst uitleggen? Het is de eer van God een zaak te verbergen. Dat betekent dus niet, het is de eer van God om zichzelf te verbergen. Het is de eer van God een zaak te verbergen. Op zich kun je dat eerste gedeelte van de tekst uitleggen als de majesteit en de hoogheid van God, dat hij dingen verborgen houdt. Maar dat is nou niet die directe tegenstelling met de eer van een koning om zaken te doorgronden. Hoe moeten we deze tekst toch uitleggen? Het is niet zo eenvoudig. Laten wij eens gaan kijken naar het leven van koning Salomo. Hij heeft tenslotte deze spreuken geschreven. Misschien kunnen we uit zijn leven een licht laten schijnen op deze tekst. Koning Salomo, wij herinneren ons dat die man zich zeer afhankelijk voelde van de Heere toen hij tot koning gezalfd zou worden. Hij bad niet om rijkdom en niet om eer, maar hij bad om wijsheid, om het volk te regeren. En wat was de eerste zaak die hij moest beslissen? De kleine kinderen weten dat wel. Wat was de eerste zaak waarover koning Salomo iets moest zeggen? Er kwamen twee vrouwen, twee hoeren. Die hadden allebei een kind gekregen. En die ene vrouw die had op haar kleine baby gelegen. En dat kindje was gestikt. Die vrouw was wakker geworden. En die had haastig dat gestorven kindje genomen. En bij haar buurvrouw in bed gelegd. En dat levende kindje van haar buurvrouw genomen. En bij haar in bed gelegd. En de volgende morgen, toen werd haar buurvrouw wakker. En ze voelde dat dat kindje in haar bed gestorven was. Ze schrok vreselijk. Ze keek nog eens een keer en toen zag ze, ja, maar het is mijn kindje helemaal niet. Dat zie ik direct. Het zijn hele andere gelaatstrekken. Dat is mijn kindje niet. Die moet bedrog in het spel zijn. En ze gaat met dat gestorven kindje naar haar buurvrouw en zegt, waarom heb je mij bedrogen? En die buurvrouw, die liegt alsof het gedrukt staat. En die zegt, wat bedoel je eigenlijk? Mijn kindje is toch dit kindje wat hier ligt, dat is levend. Ja, ik snap wel, jij wil natuurlijk een levend kindje hebben, maar dat gaat echt niet op. Jouw kindje is gestorven en daar moet je het maar mee doen. En u begrijpt, er ontstaat ruzie, ja, nee, wel eens, niet eens, en ze komen er niet uit. En ten einde raad besluiten zij naar de nieuwe koning te gaan. En dan staan zij voor de koning te twisten, hij hoort hen beide aan. En wie zal hier recht spreken? Het ene ja tegenover het andere nee weegt evenveel. Er zijn geen getuigen. En die baby die kan niet zeggen. Hoe moet dat nou? En dan zegt koning Salomo, laat er een scherprechter komen met een zwaard. En laat hij dat levende kind doorsnijden. En geef dan de ene helft aan die ene moeder en de andere helft aan die andere moeder. En die moeder die een gestorven kindje heeft, die denkt, nou ja, dan moet het maar zo. Zij niks en ik ook niks. Maar die moeder met dat leven, waar dat kind nou echt van was, die snijdt het door haar moederziel heen en ze schreeuwt het uit. Oh, geef het dan maar aan die andere vrouw, als dat kindje maar mag blijven leven. Oh, zegt Salomo, scherprechter, aan die vrouw moet dat levende kindje gegeven worden. Dat is de echte moeder. Dat moederhart, dat spreekt nu. En het gerucht van koning Salomo gaat door het hele land heen. De eer van Salomo die wordt hiermee gevestigd als een wijze koning. Het is de eer voor een koning een zaak te doorgronden. En nou wordt ons die tekst wat duidelijker. Hier springt deze tekst open. Het is de eer van een koning dat onrecht te doorgronden. En het is de eer van God datzelfde onrecht te verbergen. Dat is de tegenstelling tussen het koninkrijk hier op aarde en het koninkrijk der hemelen. In aardse koninkrijken moet altijd recht geschieden. Moet alles naar boven gebracht worden. En al ben je als misdadiger iemand die berouw heeft, dan moet het toch recht geschieden. Al zeg je voor de rechtbank, het spijt me meneer de rechter dat ik dit heb gedaan. Dan zegt die rechter, nou dat is wel aangenaam en ik kan er ook wel rekening mee houden in mijn overwegingen. Maar er moet toch recht gebeuren. Je moet toch de gevangenis in. Of toch een boete betalen. Maar hoe is het in het koninkrijk der hemelen? Het koninkrijk der hemelen, dat is een koninkrijk van genade. In het koninkrijk der hemelen, daar geldt het dat misdadigers vergeving krijgen. Mensen die de doodstraf hebben verdiend, vrijgesproken worden. En verheugd van zorg ontslagen, de rechtszaal mogen verlaten. En mogen huppelen van blijde zielenvreugde. En die koning, die rechter, die acht het nog een eer ook om zondaren, echte zondaren, echte misdadigers vrij te spreken van schuld en straf en hen een recht te geven op het eeuwige leven. De Heer Jezus die is op een gegeven dag in Jeruzalem en daar komen de allerlei Joden aan en die sleuren een vrouw met zich mee die in overspel gegrepen is, op hete daad betrapt is. En dan vragen zij aan de Heer Jezus, wat moet er met die vrouw gebeuren? Volgens de wetten van Mozes moet zij gestenigd worden. En die wetten die zijn nog steeds geldig. De Heer Jezus is nog niet gestorven. Die ceremoniële wetten zijn nog niet vervuld. Wat zal nou de Heer Jezus zeggen? Hij begint niet met een steen te pakken en naar die vrouw te gooien. Hij is hier niet als rechter bezig. Als hij rechter geweest zou zijn, dan had hij gezegd, die vrouw moet gestenigd worden. Maar als hij als zaligmaker tegenover die vrouw staat, dan zegt hij zelfs tegen die vrouw die in overspel gegrepen is. Het is duidelijk. Die vrouw heeft de stenigingsdood verdiend. De Heer Jezus die zegt, vrouw, ga heen en zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. Hij neemt geen stenen om haar te stenigen. Het is de eer van deze koning. Om die zaak, om dat onrecht, om die zonde van die vrouw te verbergen en haar vrij uit te laten gaan. Hier bloeit de rijkdom van het evangelie op. Het is de eer van God de zonde te verbergen. En het is de eer van een koning de zonde te doorgronden en de zonde recht te laten geschieden. En daar liggen vanmorgen voor ons drie lessen in. In de eerste plaats biedt dat een rijke troost. En in de tweede plaats is het ook iets voor zelfonderzoek. En in de derde plaats kan het ons onderwijzen. Het is iets wat rijke troost biedt. God verbergt de zonde. Wij verbergen dat niet. Als wij het verbergen, ja, dan moet je maar afwachten tot er mee afloopt. Een dochter die kan wel eens thuiskomen terwijl ze iets te verbergen heeft voor haar moeder. Maar die moeder die heeft haar dochter al lang door. Die merkt ze is toch niet al. Toch wat anders dan gisteren. Ze heeft iets te verbergen en ze zegt, wat is er eigenlijk mijn dochter? Waar loop je mee of wat verberg je zo angstvallig? Is er iets wat ik niet mag weten of zo? Je moeder die ziet dat haar scherp. Mensen kunnen iets verbergen, maar dan weet je nooit zeker of het wel verborgen blijft. Mensen hebben eeuwen geleden schatten in de grond gestopt, maar soms komen ze zomaar boven drijven. En al die gouden munten die worden gevonden. Hoe goed je het ook verbergt als mens, het komt weer naar boven. Vroeg of laat, het kan een jaar zijn, het kan 100 jaar zijn, maar het komt een keertje openbaar. Je kunt er nooit zeker van zijn. Maar als nou God een zaak verbergt, als nou God het onrecht ergens voorbij gaat, oh, dan hoef je niet te vrezen. Als hij met zijn goddelijke wijsheid en met zijn goddelijke almacht jouw zonde verbergt, dan hoef je echt niet bang te zijn dat je ze ooit weer tegenkomt. Dan hoef je echt niet bang te zijn dat iemand anders ze weer tegenkomt. God verbergt de zonde. Het is een uitdrukking naast allerlei andere uitdrukkingen in de Bijbel om duidelijk te maken wat nu het evangelie is. We lezen bijvoorbeeld dat God de zonde werpt in de zee van vergetelheid. Dat is ook zo'n uitdrukking. Om daarmee duidelijk te maken, God die vergeeft de zonde zo volkomen dat hij ze vergeet. Dat kunnen wij nooit. Als wij ruzie hebben met iemand, dan kun je het een keer bijleggen. Maar het blijft toch altijd in je herinnering leven. En als je hem weer ontmoet, dan moet je er toch weer aan denken. Maar als de Heer een zonde vergeeft, dan vergeet hij het. Dan denkt hij er niet meer aan. Dan heeft hij dat uitgewist. Dan komt hij er nooit meer op terug. Dan staat hij niet wantrouwend tegenover je. Zo volkomen vergeeft God de zonde. Ergens anders wordt het genoemd het uitdelgen van de zonde als een nevel. U weet, 's morgens kan het nevelig zijn en dan gaat de zon schijnen en dan wordt al die nevel opgelost en die verdwijnt. En hoe je ook kijkt en speurt, maar je ziet de nevel niet meer. Nou, zo wordt het hier genoemd een verbergen van de zonde. En waarom heeft de Heer zoveel uitdrukkingen? Nou, hij weet wel hoe zijn kinderen zijn. Zwak van moed en klein van krachten. Hij weet wel hoe traag ze zijn om te geloven. Hoe wantrouwend ze staan tegenover die beloften Gods. Als de Heer het één keer zou zeggen, dat zou genoeg moeten zijn. Als de Bijbel maar één bladzijtje zou tellen, dat zou genoeg moeten zijn. Maar omdat wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof hebben te strijden. Omdat de verst geworden in de genade nog moet zeggen, Heere, vermeerder mij het geloof en kom mijn ongelovigheid toch te hulp. Omdat Gods kinderen nooit verder komen dan een gekrookt rietje en een rokende vlaswiek die wat stank en walm verspreidt. Al daarom wordt de Heere het niet moe om het elke keer maar weer opnieuw te zeggen hoe hij de zonde vergeeft. En elke keer andere beelden te gebruiken om zijn moe gestreden volk moed in te spreken. Om hen kracht te geven, om hen te troosten in hun verdriet. O, hij weet dat zij nergens zo'n behoefte aan hebben als aan troost. En zo spreekt hij naar het hart van Jeruzalem. En hij zegt, uw ongerechtigheid is verzoend. Ik verberg uw zonden. En ik acht het een eer om uw zonde te verbergen, zondaar. Al is uw beleving heel anders. Uw bevinding staat haaks op het evangelie. Uw bevinding zegt dat uw zonden alleen maar meer wordt. Nadat u 10 jaar geleden misschien heel anders ging denken over de Heer, u stilgezet werd, zegt u, ja, toen kreeg ik besef van mijn zonde. Maar achteraf zeg ik, wat had ik toen een oppervlakkig besef van mijn zonde. Ik kom nou veel meer gruwelen tegen. Het is veel erger dan ik toen dacht. Oh, wat had ik toen toch een oppervlakkig besef van mijn boosheid. Ik moest zeggen, Heer, ik ben niet een klein beetje vleeselijk en een klein beetje geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En ook na 30 jaar genade moet ik met Paulus zeggen, als ik het goede wil doen, als ik echt heilig voor God wil zijn, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is uw beleving, hoop ik. En nou zegt de Heer, al vindt u al maar meer gruwelen in uw eigen hart, en al wordt het alleen maar erger, en al wordt het alleen maar minder, hoor dan toch mijn evangelie, dat al die zonden die u nu ontdekt in uw eigen hart, die heb ik al lang verborgen. In de Heer Jezus Christus, dat ik nooit meer op u zal toornen en dat ik nooit meer op u zal schelden, maar dat ik een eeuwig verbond van genade en van vrede met u zal oprichten. Kun je het geloven? Kun je deze woorden van God voor waar houden? Al zegt dan de duivel, u bent één brok zonde. Al zegt dan je geweten, duivel, u hebt nog gelijk ook. Al zegt de wet van God, u hebt geen van Gods geboden gehouden, u bent nog steeds tot alle boosheid geneigd. Want dan mag daar tegenover de stem van het evangelie klinken. Hoeveel, hoe lang, hoe zwaar u ook gezondigd hebt, hoeveel u ook misdreven hebt, God is mild in het schuld vergeven. Als u dat woord mag gaan verstaan, als u dat woord van God aan uw hart gaat drukken, dan ga je zeggen, uw woord kan mij ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Oh, dan zeg je niet meer van de Bijbel, dat is maar een dode letter. Maar dan heeft dat woord van God zoveel waarde en zoveel kracht voor je. Zwart op wit heeft de Heer het geschreven. Verzegeld in doop en avondmaal. Dat hij die beloften in de Heer Jezus Christus gestandeld. En dat hij ook uw zonde verbergt. Oh, dat is niet oneerlijk van God. Als wij iets verbergen, dan is dat vaak gemeen en niet oprecht. Maar als God de zonde verbergt, dan is dat niet gemeen. Dan is dat niet oneerlijk. Dan is dat geen verstoppertje spelen. Dan gaat dat niet ten koste van zijn rechtvaardigheid. Dan mag er ook klinken, u wordt niet de hemel ingesmokkeld. Maar op een eerlijke manier dat u God in de ogen kunt kijken, worden zonden vergeven. O, God is echt geen God die zijn rechtvaardigheid wat vergeet. En die zonde zomaar door de vingers ziet. Hij is zo rechtvaardig dat hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard. En als een rechter zijn eigen zoon moet oordelen in een rechtbank, dan zal de spanning te snijden zijn. Nou, de Zoon van God die kwam voor de rechtbank van die hoogste rechter. En de Heer die heeft geen spier van zijn gezicht vertrokken. Maar die heeft met eerlijkheid en met recht het vonnis uitgesproken. En van zijn eigen zoon gezegd, u bent de kruisdood schuldig. En hij heeft hem in dat bange uur verlaten. En de violen van gramschap op zijn eigen zoon uitgestort. Zo rechtvaardig is God. Dus als hij de zonde vergeeft, gaat dat echt niet ten koste van zijn rechtvaardigheid. Maar u wordt zalig op een rechtvaardige manier. God zou onrechtvaardig zijn als u niet vergeven kreeg. God zou onrechtvaardig zijn als hij de zonde die hij op zijn zoon had geladen, ook op u zou laden. O, zo staat de zaligheid op recht en op waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. O, kun je daarover uit? Zo groot en zo vast is de zaligheid. Niet alleen in de barmhartigheid van God gefundeerd, maar ook in de gerechtigheid van God gefundeerd. Voor wie? Voor allen die zijn naam vertrouwen. Gaat het niet over de mate van het geloof? Het zwakste geloof mag het vanmorgen horen. Dat al uw zonden verborgen zijn. En dat al uw zonden vergeven zijn. En dat al uw zonden vergeten zijn. En dat niemand en niets ze ooit weer terug kan vinden. Al ben je dan rijk. Als je alle dingen schade en drek acht om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. En wat leef je dan vaak onder je stand, nietwaar? Wat zou je een reden hebben om God te loven? Om het uit te roepen. Och, dat al wat in mij is, hem zou prijzen. Het is niet verboden. Het is niet verboden om onze God, die mild in het schuld vergeven is, te prijzen. En om tegen je kinderen te zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Er is niets wat je zo ernstig maakt. Er is niets wat je zo liefdevol en zo gunnend maakt dan te leven uit die volheid in de genade van God. Sommige mensen denken dat je dan zorgeloos wordt als je de troost van de vergeving van de zonde mag genieten. En dat je maar beter die troost niet kunt hebben en dat je dan ernstiger bent. Maar zo is het niet. Hoe meer je gaat zien wat er in Gods hart leeft. Hoe meer je aan diezelfde God je leven gaat wijden. En hoe hartelijker het je verlangen is. Nee, mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Welk kind heeft het meeste voor zijn vader over? Dat kind wat in elkaar krimpt als de vader een hand uitsteekt omdat hij zo bang is voor vader? Oh, die zal misschien in de paadjes gaan, maar hij heeft uiteindelijk geen echt krediet voor zijn vader. Of dat kind wat vertrouwen heeft in zijn vader en als vader tot hem komt, de armpjes uitstrekt en de ogen schittert en zo verlangt om door vader vertederd te worden. Ook dat kind heeft een hart voor haar vader en heeft alles voor haar vader over en vindt het erg om haar vader verdriet te doen. Al zo is het geestelijk ook. Hoe meer je mag leven uit die troost van het evangelie. Hoe banger je zult zijn om de Here te bedroeven, hoe teerder je geweten zal zijn. En hoe nauwkeuriger je zult leven om te leven tot de eer van Hem. De eer van God om een zaak te verbergen, maar de eer van een koning een zaak te doorgronden. Het is ook iets wat zelfonderzoek mag geven vanmorgen. God verbergt de zonde, staat hier, dus niet wij. Er zijn maar al te veel mensen die hun eigen kwaad verbergen. Die hun eigen boosheid wat toedekken. We kunnen dat het beste maar struisvogelpolitiek noemen. Een struisvogel die denkt, als ik nou de vijand niet zie, dan gaat het kwaad aan mij voorbij en heb ik van de vijand niets te duchten. Bij de struisvogel helpt dat ook. Maar bij God helpt dat niet. Als wij denken, dat valt wel mee en ik geef toch iedereen het zijne en... En ik ben toch ook niet de eerste en de beste. En ik ben toch wel een van de meest serieuze kerkgangers hier in Aldorp. Dan zal het misschien toch voor mij wel een klein beetje meevallen. Die struisvogelpolitiek helpt voor een zondaar niet. Want Gods ogen doorlopen de ganse aarde. En hij kent van verre uw gedachten zelfs. Die uw vrouw niet weet. Die aan je kinderen nooit zou zeggen voor geen prijs. God kent ze. Nee, niet als wij ons kwaad bedekken, is dat heilzaam, maar als God ons kwaad bedekt. Wanneer bedoelt God dat? Nou, dat gaat altijd samen dat wij ons kwaad openleggen. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dat moet je bij jezelf eens nagaan, of je zo tot God gekomen bent. En of je zo elke keer tot God komt. Wij komen niet tot de Here van, ja, beste brave mensen. We zijn ernstig en we zijn half wedergeboren. En we zijn toch wel erg bekommerd over onze zonden en over ons enzovoort. Nee. Als je echt tot God komt, dan kom je als een zondaar. Dan kom je net zoals die verloren zoon voor het eerst en ook steeds opnieuw. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Je komt net zoals die tollenaar. Je staat van ver. Je durft je ogen niet op te heffen naar de hemel. En je slaat op je borst en je zegt, hier zit dat kwaad. En je roept het uit terwijl je vlucht tot Gods genade. O God, wees mij de zondaar genadig. Zo kom je tot God. Je beleidt niet je geloof, maar je ongeloof. Je moet zeggen, Heere, u bent het zo waard dat ik u lief heb, maar hoe kleeft mijn ziel aan het stof, ai, zie mij not. Heere, dat u heel uw leven u bekommert om mijn zaligheid en ik moet u beleiden dat ik nog nooit mij bekommerd heb om mijn eigen zaligheid. Heer, als het erop aankomt, moet ik belijden dat ik een rover ben van uw eer. Dat u uw hand had uitgestoken, uw zoon had gegeven en gepredikt in het evangelie. En ik ben maar heel mijn leven bezig geweest om op zo'n grote zaligheid geen acht te slaan. U hebt geroepen, u hebt geklopt en ik heb de deur van mijn hart angstvallig op slot gedaan en grendels ervoor geschoven. En het bloed van de Heer Jezus onrein geacht. Van mijn voeten geveegd alsof het stof was. O God, wees mij de zondaar genadig. Zo kom je tot God. Moede, arm en naakt tot een God die zalig maakt. En dan valt het mee. Die verloren zoon had het niet kunnen denken. Die had gedacht, misschien geeft mijn vader mij een plaatsje ergens achter in de schuur als een huurling. En misschien als het een jaar goed gaat, dan zegt mijn vader, nou kom nou maar in de bijkeuken. En als dat goed gaat, nou ja, misschien mag ik dan een keer aanzitten aan de maaltijd met hem. Maar zo is die vader niet. Die vader praat nergens meer over. Als die zoon zijn hart uitstort voor hem en die vader zegt, oh, laten wij het gemeste kalf slachten. En laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want deze mijn zoon die was dood en is weder levend geworden. Dat is God, die rijk is in barmhartigheid. Wiens ingewanden rommelen van barmhartigheid. Die geen lust heeft in uw ondergang. Maar daarin dat je nog deze dag hem te voet valt om van hem zijn wegen te leren. Heb je iets op hem tegen? Waarom zou je niet deze dag je hart voor God gaan buigen? Betuig dan tegen God. Waarom zou je de zonde vasthouden? Waarom zou je op twee gedachten blijven hinken? Kun je ooit gelukkiger worden dan als een kind van God? O, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, en verhard je niet, want dat gebeurt. Maar laat je nog deze dag leiden. Onze tekst heeft ook iets voor onderwijs. Heel veel mensen die zitten met die vraag, moet ik niet eerst de eer van God liever krijgen dan mijn eigen zaligheid, voordat ik zalig kan worden? Moet ik niet eerst gewillig zijn om rampzalig te zijn, om zo de rampzaligheid te ontgaan? Moet ik niet eerst ongeïnteresseerd raken aangaande mijn eeuwige bestemming, voordat ik door God kan aangenomen worden als zijn kind? Nou, onze tekst is daar duidelijk in. Het is de eer van God de zonde te vergeven. Dat is niet strijdig met elkaar. En trouwens, God zegt dat nergens in de Bijbel dat wij onverschillig moeten zijn aangaande onze zaligheid. Nergens lezen wij van iemand in de Bijbel dat hij zegt, Heere, gooi mij dan maar in de hel. Als de Heer Jezus zelfs de drinkbeker van Gods toren krijgt aangereikt, dan siddert hij. Dan duizelt het hem. Dan zegt hij, o Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. O zeker, je leert het dat je de hel verdiend hebt. En dat je de hemel niet waardig bent. Maar dat is heel wat anders dan dat je onverschillig bent aangaande de hemel. De Heer die zegt niet voor niets, verliet de toekomende toren. En grijp naar het eeuwige leven. We hoeven niet onverschillig te zijn aangaande de eeuwige bestemming of aangaande de hemel. Integendeel. U weet misschien in de kerkgeschiedenis dat dat opvattingen zijn geweest van Jean de Labadie. En dat mensen als Brakel en Koelman daar ernstig tegen gewaarschuwd hebben. Je mag zoeken om zalig te worden. Je mag strijden om in te gaan door de enge poort. En om je ziel als een buit uit te dragen. Het is de eer van God zonde te vergeven. Hij is als een arts. En hoe verwerft een arts roem? Niet als hij grieppatiënten geneest. Dat vinden mensen heel gewoon, hoewel het ook een wonder is. En als mensen met kankergezwellen bij hem onder behandeling herstellen, dan gaat de roem van een arts uit. En zo is met deze hemelse arts. Hoe ellendiger u bent, hoe ongeschikter u bent, hoe harder je hart is, hoe ongeloviger je bent, hoe meer je aan deze wereld zit, hoe meer zijn eer schittert als juist u genezen wordt als zo'n oude, verstokte zondaar. Oh, dan kijk je heel je leven na. Dan moet je zeggen, ik ben maar een huichelaar. Dan kijk je heel je leven na, dan moet je zeggen, nou heren, er is voor u niets wat u kan behagen en waar u tevreden mee kunt zijn. Oh, dan heb je deze ene toevlucht over. Jozua die bad dat. Hij zei, heren, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Heren, om mijn gebed kunt u het niet doen, om mijn ernst kunt u het niet doen, om mijn zondekennis kunt u het niet doen. Want dat is veel ton diep, dat kan duizend keer dieper nog. Heren, doe het dan omwille van uw grote naam. Dat is de vaste grond voor het geloof. Als u dan niets meer over hebt, o werp u dan op de verheerlijking van hem alleen. En wie iets zal begeren in zijn naam, hij zal het doen. Dan antwoordt hij het u vanuit zijn eigen woord. Ik doe het ook niet om uwentwil, o huis van Israël. Het zij u bekend. Maar ik doe het om mijn grote naams wil. Dan ga je daarin je zaligheid vinden. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. U ook. En jij. Amen. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 72 vers 7. Noldruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpe ter verlossing tonen. Psalm 72 vers 7. Danken en bidden. Heren, Hoe groot, hoe vreselijk, maar ook hoe heerlijk zijt gij. Wij die niet anders doen dan u verdriet doen, dan tegen u opstaan, dan u dwars liggen, dan u beledigen en u tergen. O, u verkondigt juist aan zulke mensen dat het u een eer is om zulke misdadigers in Christus vrij uit te laten gaan. Opdat zulke misdadigers de toevlucht zouden nemen tot zulk een vergevend God. Wij bidden u, verzoen alle boosheid die ons in spreken en luisteren heeft aangekleefd. En wij bidden u ook, laat er vele jongeren en ouderen zijn, die tot zo'n God gaan vluchten en zich tegenover zo'n God gaan uitspreken en die al hun zonden door u laten verbergen en zo die vrede mogen genieten die alle verstand te boven gaat, nu in beginsel en straks eeuwig en volkomen. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 72, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Psalm 72, vers 8. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you.